Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk nummer 6, 3 jaar op de boerderij en 1 in de pastorie. Enige dagen waren voorbij gegaan. Luigi Moglia zei tegen Dorothea: dat was geen slechte zaak die jongen in huis te nemen. Giovanni had zich vol ijver aan het werk gezet en bleek gewillig en gehoorzaam. Zijn taak was de stal schoon te houden. Het zwaarste werk was elke morgen de mest met de mestvork en de kruiwagen uit de stal weg te brengen en vers stro onder de koeien te leggen. Daarna moest hij de beesten afborstelen, ze laten drinken, op de hooizolder klimmen en het hooi voor die dag in de ruif gooien en melken. Natuurlijk hoefde Giovanni al dat werk niet alleen op te knappen. Hij stond onder de stalknecht die hem het werk liet doen dat een jongen aankon. Ook bij het bidden 's avonds gedroeg Giovanni zich heel netjes en vrouw Dorothea vroeg hem wel eens de rozenkrans te bidden. De Moglia's hadden hem een fris slaapkamertje toegewezen met een goed bed. Dat was meer dan hij in Becky had, want daar moest hij een kamer met Giuseppe delen en soms zelfs met Antonio. Na de eerste avonden waagde Giovanni het een stompje kaars aan te steken en een uurtje te lezen in een van de boeken die Don Lacqua hem geleend had. Niemand maakte een opmerking en hij ging ermee door. Zaterdagavond vroeg hij zijn baas toestemming om 's zondags vroeg naar Moncuccio te mogen gaan. Tegen het ontbijt was hij terug en om 10 uur ging hij met Luigi en heel het gezin naar de hoogmis. Omdat hij de volgende zaterdagen telkens weer die vreemde toestemming vroeg, wilde Dorothea er het fijne van weten. Zij voelde zich verantwoordelijk tegenover Giovanni's moeder. Nog voor Giovanni op was, ging ze naar Moncuccio en vanuit het huis van haar vriendin zag ze hem aankomen en de kerk binnengaan. Ze zag hem bij de biechtstoel van de pastoor knielen, daarna de mis bijwonen en te communie gaan. In die tijd ging men zelden te communie. Tijdens de hoogmis, die door heel de bevolking van het dorp bijgewoond werd, werd niet eens de communie uitgereikt. Wie wilde communiceren, moest de stille mis in de vroege morgen bijwonen. Toen Giovanni en Dorothea samen naar huis gingen, zei ze onderweg: wanneer je voortaan naar de stille mis wilt gaan, hoef je geen toestemming meer te vragen. Ga gerust je gang. Aan de pastoor Don Cotino vertelde Giovanni in de biecht dat hij graag priester wilde worden, maar dat het moeilijk was. Don Cotino gaf hem de raad elke week te biechten en te communie te gaan, gedurende de dag veel te bidden en op de Heer te vertrouwen. Als die het wilde, zouden de moeilijkheden mettertijd wel opgelost worden. Hij spoorde hem aan vooral het lezen niet op te geven. Als dat te combineren viel met zijn werk, wilde pastoor Cotino Giovanni wel een paar Latijnse lessen geven. Intussen leende hij hem graag een paar boeken. 2 graankorrels en 4 aren. De oude Giuseppe, de oom van de baas, keerde eens erg bezweet en met de hak op zijn schouder van het veld terug. Het was middag en in de klokkentoren van Moncuccio luidde de klok. Oom Giuseppe was doodmoe en ging in het hooi zitten om op adem te komen. Een eindje verder zag hij Giovanni ook in het hooi zitten, maar geknield. Hij bad het Angelus, zoals moeder Margherita het hem 3 maal per dag had laten doen. Half schertsend, half ernstig, gromde Giuseppe. Kijk eens aan, wij bazen vroeten van 's morgens tot 's avonds laat en zijn bek af. En ons knechtje doet het op zijn akkertje en bidt in zalige vrede. Giovanni kende oom Giuseppe en op zijn beurt half ernstig en half plagend antwoordde hij. Weet u, oom Giuseppe, wanneer ik moet werken, werk ik en ik zie tegen geen werk op. Maar mijn moeder heeft mij geleerd dat wanneer je bidt, uit 2 graankorrels 4 aren ontstaan. Doe je dat niet, dan komen er uit 4 korrels maar 2 aren. Een beetje bidden zou voor jullie ook goed zijn. Sapristi, besloot oom, nu hebben we ook al een pastoor in huis. In de zomer was het de staljongen die de koeien naar de wei bracht. Hij moest op 3 dingen letten. Dat ze niet op een wei van andere boeren graasden, dat ze geen te nat gras vraten en dat ze hun horens niet afstoten. Terwijl de dieren in het rond rustig het gras afgraasden, vond Giovanni in de schaduw van een boom een beetje tijd voor zijn boeken. Luigi Moglia klaagde daar niet over, maar schudde toch het hoofd. Hij begreep het eenvoudig niet. Waarom lees je zoveel? Ik wil priester worden. Weet je dan niet dat je daarvoor 9.000 of 10.000 lire nodig hebt? Waar wil je die vandaan halen? Als God het wil, zal iemand er wel voor zorgen. Soms kwam ook Anna, de oudste dochter van de Moglia's, in de wei om te spelen. Ze was pas 8 jaar. Toen ze zag dat Giovanni bleef lezen en niet naar haar spel wilde kijken, werd ze boos. Houd toch op met lezen, Giovanni. Maar ik wil priester worden en dan moet ik preken en biecht horen. Jij, priester, spotte de kleine, jij zult stalknecht blijven. Op een goede dag antwoordde Giovanni haar. Vandaag steek je de draak met mij, Anna, maar er komt een tijd dat jij bij mij komt biechten. Anna trouwde en woonde lange tijd in Moriondo. Ze vertelde deze anekdote vaak aan haar eigen kinderen. 4 of 5 maal per jaar ging ze naar Valdocco om bij Don Bosco te biechten. En hij ontving haar altijd met vreugde als een zuster. Toen het weer winter werd, gaf zijn baas hem toestemming van tijd tot tijd bij Don Cotino naar school te gaan. Maar het waren maar een paar lessen en er lag veel tijd tussen, zodat het niet veel uithaalde. Door de vriendschap met de pastoor werd hij echter gemakkelijk vriendjes met de jongens van Moncuccio. De voorkamer van de pastorie deed in de week dienst als school, maar zondags werd het een klein patronaat. Een uitleg hierover. Voor de Tweede Wereldoorlog bestonden in bijna alle parochies gebouwtjes waar de Rooms-Katholieke jeugd gepaste ontspanning kon vinden en zo van de straat gehouden werd. Die gebouwtjes werden oratorio genoemd. Voor de vertaling verkiezen we het woord patronaat. Giovanni Bosco kwam weer met goocheltoeren op de proppen, las de meest avontuurlijke bladzijden uit de Bijbelse geschiedenis voor en leerde zijn jonge vrienden bidden. Wanneer hij met slecht weer niet naar Moncuccio kon gaan, kwamen de jongens uit naburige boerderijen in de hoeve van de Moglia's bijeen. Giovanni nam ze mee naar de hooischuur en daar hield hij ze bezig en leerde hun de catechismus. Giovanni bleef op de hoeve van de Moglia vrijwel 3 volle jaren, van februari 1827 tot november 1829. Voor zijn studie waren het verloren jaren, maar waren ze verloren in verband met de taak waartoe God hem had voorbestemd? De schrijver Pietro Stella vermeldt een gebeurtenis die op zichzelf niets te betekenen heeft. Vrouw Dorothea en haar zwager Giovanni vonden Giovanni op een keer geknield, met gesloten ogen, een boek in zijn hand en met zijn ogen ten hemel gericht. Hij was zo verdiept in zijn overpeinzing dat ze hem moesten aanstoten. En Stella gaat verder. Die jaren waren dus niet nutteloos, waarin het besef van God en de zin van de beschouwing in Giovanni dieper wortels schoten. Hij leerde zich met God bezig te houden, ook tijdens het werk op het veld. Het waren jaren waarin God en de mensen in stilte afwachten wat er uit hem groeien zou. In 1827 publiceerde Alessandro Manzoni in Milaan de eerste uitgave van zijn boek De Verloofden, I Promessi Sposi. In 1828 begon Giacomo Leopardi in Recanati aan zijn idyllen, idilli, te werken. In 1829 componeerde Rossini in Parijs zijn meesterlijke opera Willem Tell. In die 3 jaar verzorgde Giovanni Bosco de koeien in een ver afgelegen hoeve van Monferrato. Maar in die stille en verborgen dagen leerde hij met God bezig te zijn. We onderbreken even voor wat muziek. O Michele, Giovanni's verblijf op de hoeve van de Moglia's was een doorn in het hart van moeder Margherita. Waarschijnlijk heeft zij er met haar broer Michele over gepraat. Die ging er op de vervaldag van de landbouwcontracten, op 11 november, heen om met zijn neef te praten. Hij trof hem aan toen hij de koeien naar buiten dreef. Zo, Giovanni, ben je hier tevreden of niet? Ja, en nee, ik word hier heel goed behandeld, maar ik wil studeren. De jaren gaan voorbij, ik ben nu al 14 en ik ben nog geen stap verder gekomen. Goed, breng die beesten dan maar weer naar de stal en kom terug naar Becky. Ik zal met je baas praten en daarna moet ik naar de markt in Chieri. Maar vanavond loop ik even bij je moeder langs en dan regelen we alles. Giovanni pakte zijn spullen bij elkaar en zei vrouw Dorothea, baas Stefano, oom Giuseppe, Teresa en Anna goedendag. Ze waren allemaal vrienden van hem geworden en ze zouden het blijven. Hij ging terug naar Becky. Toen hij aankwam, zag moeder Margarita hem in de verte en liep hem vlug tegemoet. Antonio is thuis. Wacht nog even en we stop je tot oom Michele komt. Als Antonio je nu ziet, zou je kunnen denken dat wij tegen hem samenspannen en God weet wat er dan gebeurt. Giovanni verborg zich achter een heg en ging bij een greppel zitten wachten. De bui was dus nog steeds niet over. En hij zou er weer voor moeten vechten. Oom kwam toen het al donker was. Hij haalde Giovanni uit zijn schuilplaats en nam hem mee naar huis. Het was niet gemakkelijk, maar er kwam geen ruzie. Antonio was 21 geworden en had al trouwplannen. Nadat hem verzekerd was dat Giovanni's onderhoud en studie hem niets zouden kosten, had hij geen bezwaar meer. Michele nam contact op met de pastoors van Castel Nuovo en Buttiglieri om te zien of hij zijn neef als student bij hen kon onderbrengen. Maar dat bleek heel moeilijk. Onverwachts kwam de oplossing. Vier stuivers voor een preek. In september van datzelfde jaar, 1829, werd een zekere Don Giovanni Melchiorre Calosso als kapelaan in Morialdo benoemd. Hij was 70 jaar oud. Jaren tevoren had hij pastoor in Bruino kunnen worden, maar wegens zijn zwakke gezondheid had hij daarvan afgezien. In november werd in het dorp Buttigliera een missieweek gehouden. Giovanni ging erheen en Don Calosso eveneens. Op de terugweg naar huis zag de bejaarde priester tussen de mensen ook de 14-jarige jongen, die heel alleen voortstapte. Waar kom je vandaan, jongen? Uit Becky. Ik ben naar de missie geweest. God mag weten wat je van al die Latijnse citaten begrepen hebt. En glimlachend schudde hij het grijze hoofd. Waarschijnlijk had je moeder je een veel betere preek kunnen houden. Dat klopt. Mijn moeder houdt vaak goede preken tegen mij. Maar ik denk toch dat ik die paters van de missie ook goed begrepen heb. Nou, nou. Als je vier woorden uit de preek van vandaag kunt noemen, geef ik je vier stuivers. Giovanni begon heel rustig en vertelde de kapelaan de hele preek, net of hij uit een boek aan het voorlezen was. Don Calosso was sprakeloos, maar liet niets merken. Hij vroeg, hoe heet je? Giovanni Bosco. Mijn vader is gestorven toen ik nog heel klein was. Op welke school ben je geweest? Ik heb leren lezen en schrijven bij Don Lacqua in Capriglio. Ik zou graag verder studeren, maar mijn oudste broer wil er niet van horen en de pastoor van Castelnuovo en Buttigliera hebben geen tijd om mij te helpen. En waarom zou je willen studeren? Om priester te worden. Zeg tegen je moeder dat ze eens naar mij komt in Morialdo. Misschien kan ik je wel een beetje helpen, ook al ben ik oud. Toen Margarita voor de tafel van Don Calosso zat, zei hij tegen haar deze woorden. Uw zoon heeft een wonderlijk geheugen. Hij moet zo gauw mogelijk verder studeren en geen tijd meer verliezen. Ik ben oud, maar ik zal doen wat ik kan. Er werd afgesproken dat Giovanni bij de kapelaan zou komen studeren. Capriglio ligt niet ver van Becky. Hij zou alleen thuis gaan slapen. Als het druk was op de boerderij, zou hij thuis blijven en meehelpen. En wat Giovanni zo lang gemist had, kreeg hij nu met één klap: vaderlijke steun, gevoel van geborgenheid en vertrouwen. Ik vertrouwde mij meteen aan Don Calosso toe, schreef hij. Ik legde mijn ziel voor hem bloot, vertrouwde hem elk woord, elke gedachte toe. Toen leerde ik wat het wil zeggen een vaste gids te hebben en een trouwe boezemvriend. Ik had zoiets tot dan toe erg gemist. Onder meer verbood hij mij een boetedoening die ik mij had aangewend, want daar vond hij mij te jong voor. Hij moedigde mij aan geregeld te biechten en te communie te gaan en hij leerde mij elke dag een kleine overweging te houden of, nog beter, wat geestelijke lectuur te lezen. In Bruino had Don Calosso een broederschap van Maria Hulp der Christenen aangetroffen en tot verdere bloei gebracht. In de parochiekerk stond ook een altaar dat onder die titel aan Maria was toegewijd. Wij vragen ons af of Giovanni Bosco bij Don Calosso voor het eerst heeft horen praten over de Madonna, Hulp der Christenen. Met hem stierf al mijn hoop. Omstreeks september 1830, misschien wel om elke verdere spanning met Antonio te vermijden, sliep hij ook in het huis van Don Calosso. Eén keer in de week keerde hij naar huis terug om schone was te halen. In zijn studie ging hij snel en goed vooruit. Don Bosco herinnert zich die dagen met heel veel genoegen. Niemand kan begrijpen hoe gelukkig ik me voelde. Ik hield van Don Calosso als van een vader en ik deed alles voor hem. Die man Gods was zo op mij gesteld dat hij me meermaals zei: maak je geen zorgen voor de toekomst. Zolang ik leef, zul je niets tekort komen. En als ik doodga, zal ik ook nog voor je zorgen. Ik was volkomen gelukkig, totdat een ramp al mijn verwachtingen de bodem insloeg. Toen Giovanni op een novembermorgen van 1830 thuis was om schone kleren te halen, kwam iemand zeggen dat Don Calosso zich niet goed voelde. Ik liep niet, ik vloog, vermeldt Don Bosco. Hij had een hartinfarct gehad. Hij herkende mij, maar kon geen woord zeggen. Hij wees mij de sleutel van een lade en gaf mij te kennen die aan niemand te geven. En dat was alles. Er bleef de jongen niets anders over dan wanhopig te huilen bij het lijk van zijn tweede vader. Met hem stierf al mijn hoop. Eén enkele hoop bleef nog over: de sleutel. In de lade lag 6000 lire. Uit de gebaren van Don Calosso bleek duidelijk dat die voor hem bestemd waren, voor zijn toekomst. Mensen die de stervende bijgestaan hadden, bevestigden dit. Anderen echter vonden dat de gebaren van een stervende niets te betekenen hadden. Alleen een geldig testament geeft iemand een recht of neemt het hem af. Toen de neven van Don Calosso kwamen opdagen, gedroegen ze zich als eerlijke lieden. Ze vroegen inlichtingen en zeiden daarna tot Giovanni: het schijnt dat onze oom dit geld voor jou heeft bestemd. Neem ervan zoveel je wilt. Giovanni dacht een ogenblik na en zei toen: ik wil het niet hebben. In zijn gedenkschriften vermeldt Don Bosco deze gebeurtenis met één zinnetje. De erfgenamen van Don Calosso kwamen en ik gaf hun de sleutel en heel de rest. Het was een spontaan gebaar, zonder enige berekening. Als priester had hij een even spontane zin uit de Bijbel als lijfspreuk: da mihi animas cetera tolle, geef mij de zielen en houd de rest. Nu stond Giovanni weer alleen. Hij was 15 en hij had geen meester, geen geld en geen toekomst meer. Ik weende ontroostbaar, zo schrijft hij. We onderbreken weer even voor wat muziek.
Thank you.
Zevende hoofdstuk, de weg naar Castelnuovo. En toch moest hij vooruit. Om elk nieuw verzet van Antonio te voorkomen, besliste Margherita dat het familiegoed verdeeld zou worden. Het was bovendien een probaat middel om de minder plezierige huiselijke omstandigheden voor buitenstaanders wat te verdoezelen. Antonio wilde trouwen. Op 21 maart 1831 leidde hij zijn bruid Anna Rosso uit Castelnuovo naar het altaar. De grond werd verdeeld en het huis in Becchi gesplitst. Antonio werd eigenaar van het deel aan de oostkant met het houten trapje dat naar de eerste verdieping leidde. Margherita, Giuseppe en Giovanni bleven wonen in de andere helft. In december begon Giovanni naar de gemeenteschool van Castelnuovo te gaan. Want naast de lagere school had de gemeente een Latijnse opleiding geopend, gespreid over 5 jaar. Er waren echter zo weinig deelnemers dat alle leerlingen uit de verschillende klassen in hetzelfde lokaal moesten zitten en slechts 1 leraar hadden, Don Emanuele Virano. Eten uit een pannetje. Castelnuovo lag 5 kilometer van Becchi. Met zijn 15 lentes bleek Giovanni tegen deze afstand wel opgewassen. 'S morgens 3,5 uur les, 's middags nog eens 3 uur. 'S morgens vroeg vertrok hij met een homp brood in zijn hand, 's middags kwam hij thuis eten en dan ging hij nogmaals op stap om 's avonds laat weer thuis te komen. Bijna 20 kilometer per dag lopen. Een onhoudbare toestand die natuurlijk bij de eerste sneeuwval prompt gewijzigd werd. Oom Michele vond een onderkomen voor hem bij een doodgoeie man, Giovanni Roberto, kleermaker en dorpsmuzikant. Bij hem nuttigde hij zijn middagmaal dat hij in een pannetje meebracht. Maar in guur winterweer zijn zelfs 10 kilometer een harde dobber. Soms vindt hij 's avonds de moed niet om in de bijtende kou op stap te gaan en hij vraagt aan meneer Roberto in de kleine ruimte onder de trap te mogen slapen. En een avondmaal is niet nodig. Moeder Margherita merkt spoedig dat haar zoon in een dergelijk winterweer zijn gezondheid op het spel zet. En ze komt met meneer Roberto praten. Voor een redelijk bedrag, het mag ook in graan en wijn betaald worden, neemt meneer Roberto Giovanni volledig in de kost. Hij zal hem 2 maal per dag warme soep geven en een bed onder de trap. Voor brood zal moeder zorgen. Zij gaat zelf naar Castelnuovo en draagt in een tas de paar spullen die een jongen van 15 nodig heeft. Tegen meneer Roberto zegt ze: "Let goed op hem en geef hem desnoods maar eens op zijn kop." En tegen Giovanni: "Vergeet Maria niet, dan zal zij je helpen om een flink man te worden." Op school zit hij te midden van kinderen van overwegend 10, 11 jaar. Zijn algemene ontwikkeling is tot nog toe vrij pover. Hij draagt een veel te wijd jasje en heeft grove schoenen aan zijn voeten. Geen wonder dat hij het mikpunt wordt van grapjes en plagerijen. Zijn klasgenoten noemen hem de koeherder van Becchi. Giovanni, die altijd de afgod geweest is van de dorpsjeugd in Morialdo en Moncuccio, leidt hier erg onder. Hij werpt zich vol overgave op zijn studie en Don Virano helpt hem hierbij van harte. De meester is een bekwaam en vriendelijk man. Hij geeft Giovanni bijles, zodat hij in korte tijd grote vorderingen maakt. En wanneer Giovanni eens een echt goed opstel over de Bijbelse figuur Eleazar geschreven heeft, leest Don Virano het voor de hele klas voor en zegt: "Wie zo goed vooruitgaat, kan het zich veroorloven koeherderschoenen te dragen. Want in het leven tellen niet de schoenen, maar het hoofd." Castelnuovo d'Asti ligt 1 kilometer of 20 van Turijn op een helling. Op de top van de heuvel ligt de ruïne van een kasteel. En nog wat hoger staat de slotkapel, die aan de Madonna is toegewijd. Giovanni gaat er dikwijls naartoe om de Madonna te vragen hem een flink mens te laten worden. Het dorp heeft 3000 inwoners, bestaande uit 600 gezinnen. Moeder Margherita komt elke week haar zoon opzoeken. Uit Becky brengt ze 2 grote broden mee, waarmee hij de hele week moet toekomen. Ze komt zelf om met eigen ogen te zien hoe het met haar zoon gaat. Daar doet ze goed aan, want onder zijn klasgenoten zitten een paar deugnieten en een jongen van zijn leeftijd komt gemakkelijk op het slechte pad. Dat had Giovanni ook gauw door. Ik liep dat jaar wel enig gevaar door slechte vriendjes. Tussen de lesuren door wilden ze me meetronen om voor geld te spelen. Ik zei dat ik geen geld op zak had. Maar ze antwoordde: het wordt tijd dat je je ogen eens de kost geeft. Je moet leren leven. Gap wat geld bij je baas of thuis. Ik herinner mij eens gezegd te hebben: mijn moeder houdt heel veel van me. Ik denk er niet aan haar verdriet te doen. In Becky zijn alleen maar ezels. In april 1831 was Giovanni behoorlijk op weg zijn studieachterstand in te lopen, toen er iets gebeurde dat voor hem bittere gevolgen had. Don Virano werd in Mondonio tot pastoor benoemd en moest de school overlaten aan Don Nicola Moglia. Hij was een brave, aardige man, maar hij was al 75 jaar. Hij slaagde er helemaal niet in de orde te handhaven in de 5 klassen die in het lokaal bij elkaar zaten. Het eind van het liedje was dat hij op een dag woedend met een stok liep te zwaaien en de rest van de week de boel op zijn beloop liet. Hij heeft het vooral op de grote gemunt. Hen beschouwde hij als verantwoordelijk voor de wanorde. Maar hij had een bijzonder grote hekel aan de grootste van allemaal, de koeherder van Becky, en hij liet geen gelegenheid voorbijgaan om hem te vernederen, al reageerde Giovanni in de algemene wanorde heel terughoudend. Hoe wil jij nu Latijn leren? Uit Becky komen alleen maar ezels. Het zijn wel goeie, maar het zijn toch ezels. Ga paddenstoelen zoeken of nesten leeghalen. Dat is je beroep. Niet Latijn leren. Omdat Don Virano hem zo graag mocht, hadden zijn klasgenoten hem met rust gelaten. Maar nu begonnen de pesterijen opnieuw. Het waren moeilijke dagen voor Giovanni. Maar op een goede dag nam hij wraak. Don Moglia had tijdens de Latijnse les een proefwerk opgegeven. Giovanni moest de vertaling van het eerste jaar maken, maar hij vroeg toestemming om de taak van het derde jaar te mogen proberen. De leraar werd boos. Wat denk je wel? Doe maar gauw je eigen werk en probeer niet altijd de ezel uit te hangen. Giovanni drong echter aan en tenslotte gaf Don Moglia toe. Doe dan maar wat je niet laten kunt, maar denk niet dat ik je prutswerk nakijk. De jongen slikte die bittere opmerking en beet zich vast in de vertaling. Die was echt moeilijk, maar hij voelde dat hij het kon. Als een van de eerste leverde hij hem in, maar de leraar legde het papier onverschillig opzij. Alsjeblieft, kijkt u mijn werk na en zegt u mij wat ik fout heb gedaan. Ga naar je plaats en maak me niet kwaad. Giovanni, vriendelijk maar volhardend, gaf geen krimp. Ik vraag u toch geen zwaar offer, alleen maar even mijn tekst na te lezen. Don Moglia las de vertaling door. Ze was goed, zeer goed zelfs, zodat hij er nijdig van werd. Je deugt inderdaad nergens voor. Je hebt dit werk van A tot Z overgeschreven. Van wie moet ik het dan wel overgeschreven hebben? Zijn klasgenoten in de buurt beten hun pennen stuk op de laatste zinnen. Onbeschaamde vlegel, barstte de priester los. Naar je plaats. Je kunt blij zijn dat ik je niet van school jaag. Aderverkalking bestond in die tijd blijkbaar ook al, en vooroordelen eveneens. De laatste maanden van dat schooljaar waren voor Giovanni één grote vernedering. In zijn gedenkschriften vermeldt Don Bosco Don Moglia niet. Hij wilde niet oneerbiedig zijn tegenover oudere mensen. Hij vermeldt alleen dat het iemand was die niet in staat was orde te houden en die bijna ongedaan maakte wat ik in al die voorafgaande maanden had bereikt. We onderbreken u even voor wat muziek. De zwarte toog schept afstand. In die maanden zat hem nog iets anders dwars. Hij had twee voortreffelijke priesters leren kennen, Don Calosso en Don Virano. Hij kon maar niet begrijpen dat sommige priesters anders waren. Het gebeurde wel, schrijft hij, dat ik de pastoor met de kapelaan op straat ontmoette. Ik groette hen van ver, en naderbij gekomen boog ik uit eerbied voor het priesterkleed. Zij reageerde echter koeltjes en stelde er zich mee tevreden mijn groet beleefd te beantwoorden zonder stil te blijven staan. Die zwarte toog scheen hen van de anderen af te zonderen. Op de seminaries werd in die tijd geleerd dat dit de gepaste houding was van de bedienaren der kerk. Terughoudendheid en ernst. Afstand. Ik vond dat onplezierig en ik zei tegen mijn vrienden: als ik ooit priester word, zal ik het heel anders doen. Ik zal naar de jongens toe gaan, vriendelijk met hen praten en hun een goede raad geven. Giovanni kon niet bevroeden dat die reactie in de volgende eeuw een stille revolutie zou ontketenen onder de priesters. Op de seminaries kregen ze in de gaten dat die jongen gelijk had. Ze voedde de nieuwe priesters niet meer op tot zwaarwichtige ernst die afstand houdt, maar tot vriendelijkheid die de afstand wegneemt. In Morialdo bracht Giovanni zijn vrije tijd door met gebabbel met Don Calosso. De oude priester dacht dan aan zijn jeugd en de jongen fantaseerde over zijn toekomst. Daarna ging hij de kerk vegen, de keuken opruimen of lekker in de kleine bibliotheek snuffelen. Hier in Castelnuovo wilden de priesters niet met hem praten. Hoe moest hij nu zijn vrije tijd vullen? Zijn eerste hobby was muziek. Meneer Roberto was de voorzanger van de parochie en had thuis een spinet. Ook ging Giovanni vaak met hem naar het oksaal. Met zijn hulp oefende hij op het spinet en later op het orgel. Maar Roberto was vooral de kleermaker van het dorp en zo leerde Giovanni als tweede hobby knopen aannaaien, zomen, zakdoeken stikken en patroon knippen. Dat ging hem zo goed af dat meneer Roberto hem voorstelde de school maar op te geven en zijn helper te worden. In april begon Don Moglia werkelijk met hem het leven zuur te maken. En de wanorde in de klas was zo groot dat hij het tijdverspilling vond. In overleg met zijn moeder ging hij een paar uur per dag werken bij de smid Evasio Savio. Daar leerde hij hamer en vijl hanteren en ijzer smeden. Giovanni Bosco heeft toen zeker niet vermoed dat deze beroepen hem ooit nog van pas zouden komen bij het openen van werkhuizen voor arme jongens uit het stadsgebied van Turijn. Op dat moment wilde hij alleen maar wat geld sparen, dat hij spoedig brood nodig zou hebben. Want na overleg met moeder Margherita had hij het besluit genomen het volgend jaar een grote beslissende stap te wagen, op school te gaan in Chieri. Hoofdstuk 8. Ik moet studeren. Toen Giovanni zijn boeltje gepakt en meneer Roberto vaarwel gezegd had, keerde hij niet naar Becky terug. Hij ging naar Susambrino, waar zijn broer Giuseppe samen met Giuseppe Febraro een boerderij gepacht had. Ook Margherita is daar komen wonen. Die zomermaanden besteedt Giovanni aan intense studie, want in Chieri wil hij niet onbeslagen ten ijs komen. Hij wil ook niet ten laste komen van zijn broer. Daarom steekt hij een handje toe bij het werk, herstelt met primitief smidsgereedschap de landbouwwerktuigen en brengt de koeien naar de wei. Dat laatste werk geeft hem de gelegenheid te lezen en te leren. Rosa Febraro, de dochter van Giuseppe, herinnert zich dat Giovanni soms zo door zijn boeken in beslag genomen was dat de koeien er vandoor gingen. Dan moest zij, een meisje van 10, ze op de akkers tussen de maïs achterna zitten en haar Giovanni terugbrengen, zodat hij geen uitbrander kreeg. Je koeien zaten weer in het maïsveld. Dank je, Rosa. Ze bleef hem een hele poos aanstaren. Waarom breng je ze dan naar de wei, als je het toch niet hoedt? Ik moet studeren, Rosa, en ze ontsnappen me elke keer. Is het waar dat je priester wordt? Ja. Nou, als je wilt, zal ik jouw koeien ook hoeden. Ik moet toch voor de mijne zorgen. Giovanni bedankte Rosa en verdiepte zich weer in de studie. De droom duikt weer op. In Castelnuovo was Giovanni bevriend geraakt met een schoolmakker Giuseppe Turco. Giuseppe's vader was de baas op de Renenta, een boerenbedrijf dat vlakbij Susambrino lag. Hij was een brave man, een goede christen, en hij had Giovanni al vaker zien studeren. Volhouden, Giovanni, deze keer moet je het lukken. Dank u, boer Turco, dat hoop ik ook. Ik ben alleen maar bang dat mijn moeder het kostgeld in Chieri niet zal kunnen betalen. Onze lieve heer is er ook nog, niet? Als hij het wil, komt het wel voor mekaar. Laten we hopen. Toch ben ik er bang voor. Hij lachte wat triestig, en dat was te begrijpen. Hij had al zoveel meegemaakt. Op een goede dag zagen boer Turco en zijn zoon hem echter opgewekt en blij rondlopen. Goed nieuws. Vannacht heb ik een droom gehad. Ik zal priester worden en ik zal me met veel jongens bezighouden. Het is maar een droom, merkte Turco sceptisch op. Dat kunnen jullie niet begrijpen. Voor mij is het genoeg. Deze keer wordt het ernst. Die nacht lag opnieuw voor hem het dal uit de droom die hij op 9-jarige leeftijd had gehad. Hij had weer de kudde gezien en de mooie vrouw die ze aan hem had toevertrouwd. Word nederig, moedig en sterk, had ze opnieuw gezegd. Eens zul je alles begrijpen. In de zomer vierde het naburige dorp Montafia zijn patroonsfeest. Giovanni wist dat er een klimpaal stond en dat er tussen de prijzen een beurs met 20 lire hing. Die zouden me goed van pas komen, dacht hij, en hij trok naar het feest. De paal was hoog en met vet ingesmeerd. De jongens uit het dorp stonden naar de ijzeren hoepel boven in de paal te gapen, waaraan pakjes, worsten, flessen wijn en de beurs hingen te schommelen. Telkens weer was er één die onder het gejoel van de mensen in zijn handen spoog en de klimpartij waagde. Ze begonnen heel snel, maar halfweg waren ze uitgeput en gleden onder gefluit en gejouw van de toeschouwers naar beneden. Nadat Giovanni de zaak eens goed bekeken had, ging hij aan de voet van de paal staan. Ook hij spuwde in zijn handen en greep de paal vast. Hij begon traag en rustig te klimmen. Telkens ging hij op zijn hielen zitten om op adem te komen. De mensen werden ongeduldig en begonnen te schreeuwen, omdat ze verwachtten dat ook hij het zou opgeven. Maar voor Giovanni was dat geld te belangrijk. In Moncuccio had hij een jaar lang voor 15 lire gewerkt en hier hingen een paar meter boven zijn hoofd er 20 op hem te wachten. Als het nodig was, zou hij een hele dag in de paal blijven zitten. Hij klom rustig verder en bereikte het punt waar de boom dun werd. Weer bleef hij een tijdje rusten en klom toen de laatste meters. De mensen stonden nu ademloos te kijken. Giovanni stak zijn hand uit, rukte de beurs met de 20 lire van de hoepen los en stak die tussen zijn tanden. Toen pakte hij ook nog een worst en een zakdoek en gleed naar beneden. We beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 8 Ik moet studeren bij het onderwerp Het is moeilijk je hand op te houden. Dank u voor het luisteren.